En er was wat te doen, er is eigenlijk bijna wekelijks iets te doen over de kinderopvang. En dus dat was naar aanleiding van de rapportage dat jullie dan ook eigenlijk een vraag of verzoek naar de regering toestelden. De rapportage op van Panorama of Pano, wat werd daar precies op duidelijk gemaakt voor de mensen die het niet gezien hebben?
Ja, de reportage van Pano die geeft eigenlijk een heel mooi overzicht van alle op dit moment problemen en uitdagingen van de kinderopvang in Vlaanderen. En ja, we vonden die opleisting van die knelpunten wel heel sprekend en terecht ook. We zijn zelf ook altijd al bezig met eisen of met vragen naar beleid om de kinderopvang te verbeteren. Die crisis is niet nieuw, maar die is wel zo sinds het overlijden van een kindje in februari vorig jaar in Soeberhuisje in Mariakerke wel echt meer een gedeelte van maatschappelijk erkend probleem geworden. En Pano lijst dat allemaal nog eens op. Dus wij wilden eigenlijk naar aanleiding van die reportage zeggen van kijk, er zijn al stappen gezet, hè, maar nog niet genoeg. En dit en dit en dit is nog nodig. En dat was eigenlijk de aanleiding van ons persbericht.
Ja, en wat is er volgens jullie nodig? Volgens de Gezinsbond?
Ja dus in ieder geval de erkenning van de kinderopvang als een basisvoorziening voor alle gezinnen die er nood aan hebben. En dat betekent dus sowieso dat de beschikbaarheid van de kinderopvang moet verhogen. Dus er moet echt een plaats zijn voor ieder gezin dat kinderopvang nodig heeft en op de uren en de dagen dat ze dat nodig hebben. Dat betekent dus dat er gewoon meer kinderopvang moet komen, meer betaalbare kinderopvang moet komen, hè, doordat iedereen in de kinderopvang terecht kan. En daarbij komt dan ook de uitdaging dat kinderopvang echt de kwaliteit ervan moet verbeteren. Er is nu al in geïnvesteerd in een verbeterde toezicht, zal ik zeggen, en opvolging van kinderopvangverblijven die toch in de fout gaan of die eigenlijk waar de veiligheid niet gegarandeerd is. En dus er wordt meer en meer ook gewerkt aan preventieve maatregelen rond veiligheid, maar we kunnen ook nog wel een trapje hoger schakelen naar de kwaliteit. Want de kinderopvang, het woord is eigenlijk fout gekozen, denken we nu op dit moment. Het is niet zomaar opvang, het is ook echt een educatief milieu voor kinderen. En dat wordt nog niet voldoende erkend. Dus het is wel heel belangrijk dat de kinderopvang een trapje hoger schakelt in de kwaliteit. Wat niet wil zeggen dat er geen kinderdagverblijven zijn die dat al fantastisch doen, maar de huidige omstandigheden zijn zo dat ze die kwaliteitsdoelstellingen eigenlijk niet echt waar kunnen maken door te veel kinderen per begeleider, doordat kinderbegeleiders nog niet voldoende opgeleid zijn altijd om die educatieve doelstellingen waar te maken. En ook gewoon door de algemene werkdruk die te hoog is. En ze kunnen bijvoorbeeld, anders dan bijvoorbeeld in het kleuteronderwijs, daar is geen financiering voor de uren dat men bijvoorbeeld een kindoverleg heeft, teamoverleg met de ouders of intern. Dus, of bijvoorbeeld coaching of permanente opleiding. Dat soort zaken, dat zou eigenlijk een evidentie moeten zijn voor ieder beroep, maar zeker voor de kinderopvang.
Mm-hmm. En dus meer kinderopvang, dat gaat dan over. Ja, want het is niet zo dat er, in tegenstelling tot de dokters bijvoorbeeld, dat er een soort kap op zit, waar het aantal kinderopvangplaatsen of mensen die er in de sector werken, beperkt wordt. Dat bleek toch uit de reportage. Dat was die vrouw die een kinderdagverblijf openhield, gewoon niemand vindt.
Ja, dat is wel inderdaad op dit moment een groot probleem, maar er is eerst en vooral is het zo dat er niet vroeger en ook al, en nu is dat nog altijd niet zo, dat niet alle kinderopvang, er is geen open-end financiering voor de kinderopvang. Hè? Dus je moet eigenlijk toestemming krijgen om gesubsidieerd te worden. In het onderwijs is dat bijvoorbeeld niet zo, dus eigenlijk zou gewoon moeten er gewoon voldoende plaatsen zijn, hè, voor het aantal gezinnen dat opvang nodig heeft. Het tweede probleem is natuurlijk het personeelstekort, wat bijvoorbeeld als ik opnieuw de vergelijking met onderwijs maak of andere zorgvoorzieningen ook een probleem is. Maar daar is er in de voorbije jaren te veel gedacht van, oké, als er dan te weinig personeel is, oké, dan doen we maar gewoon meer kinderen per begeleider, hè, dan zal dat wel lukken. En dat is echt op zijn limieten gestoten, dat hebben we gemerkt. Het was al een veel te hoog aantal kinderen waarvoor één kindbegeleider voor moest instaan, 8 à 9. En dat gaat gewoon niet. Kinderen, kleine kinderen, baby's hebben gewoon veel meer zorg en aandacht nodig. Dus daar moeten we de omgekeerde richting maken. Dus kinderopvang als kindbegeleiders echt als een beroep erkennen. ten eerste een knelpuntberoep, dat is nu al gebeurd, dus meer investeringen in opleidingen voor kinderen, ook voor zijstromers, dat is gelukkig nu al meer aan de orde, maar ook kinderbegeleiders, ook eventueel hogere opleidingen, want dat is eigenlijk iets dat nu het probleem is. Er zijn heel veel mensen die, vooral jonge vrouwen, willen niet meer werken in een onderbetaalde job zonder fatsoenlijk statuut en moeilijke uren. Dat is ook in andere Europese landen zo.
Is het dan omdat het dan zogezegd een laag gekwalificeerde job is, dat het dan weinig betaald wordt? Ja. En daarom is er weinig aanbod van mensen die het willen doen?
Ja. En het is zeker zo dat minder investeren, allee, dus de kwalificatie eisen nog naar beneden halen, de verloning nog naar beneden halen, dat is een visieuze cirkel, dat gaat niet werken. We moeten juist erkennen dat dat een beroep is dat heel veel status en erkenning verdient en er net eventueel een mix van mensen, zo zien wij dat, dus de combinatie van verschillende opleidingsniveaus met doorstromingsmogelijkheden, maar er echt een pedagogisch, educatief job van maken, die ook veel meer erkenning geeft voor mensen die erin werken. En de erkenning die ook effectief nodig is om die kinderen een goede begeleiding te geven.
Ja, dan hebt u het over de opleiding en de waardering van het beroep en de verloning van het beroep. Anderzijds vermeldt u ook, het was een Engels woord, maar het komt neer op het feit, dacht ik, dat het geen open enveloppe is, dus het budget. Dus we hebben enerzijds het aanbod van mensen die het willen doen, die beperkt is door de slechte remunerering. Anderzijds, als ik het goed begrepen heb, als ik dus een kinderdag blijf wil openen, en zelfs ik heb het personeel, kan het zijn dat de Vlaamse overheid zegt van ja, er is geen geld. Klopt dat?
Inderdaad.
Ja.
Inderdaad, er zijn nog niet. Dus het is echt, het zijn gesloten enveloppen zoals dat heet. Daar wordt eigenlijk een oproep gedaan en mensen kunnen daarop intekenen. Kinderdagverblijven in uitbreiding of nieuwe kinderdagverblijven kunnen openen. Maar dat is niet iedereen die dat wil, kan daarop aanspraak maken. Er is een soort van rangorde in functie van het tekort.
Ja.
Het is lokaal, hè? Maar dus eigenlijk zou dat gewoon een evidentie moeten zijn dat dat een volledige aantal plaatsen. Nu, ik moet zeggen dat er met die 100 miljoen euro die men in de septemberverklaring, dus in september beschikbaar heeft gesteld, dat er wel degelijk een inhaalbeweging is gekomen voor een deel van de sector qua verloning. De lonen van een deel van de kinderdagverblijven is verhoogd van de begeleiders, wat goed was, maar nog niet voor iedereen. En ten tweede, er zijn ook bijkomende plaatsen gecreëerd die een fatsoenlijke financiering hadden, want dat was ook een probleem. Hè. Je kan wel plaatsen bijcreëren, maar aan een minimale financiering, dat is in het verleden te veel gebeurd, maar ze zijn beter gefinancierd. Maar ja, het is nog altijd een beetje overleven voor kinderdagverblijven. En dat zorgt ook voor die gedeeltelijke sluitingen nu natuurlijk. Hè. Er is alles is zo heel nipt berekend op vlak, zowel van werkingskosten als van personeelskosten. En als er dan iemand wegvalt, dan moeten ze wel stoppen. Terwijl mochten we een ruim personeelskader hebben, dan zou dat ook geen drama zijn als er iemand weg zou vallen door ziekte of burn-out of doordat hij een ander job heeft. Maar nu is het allemaal kantje boordje en dat is denk ik wat moet veranderen.
Ja. Dus het was de septemberverklaring, dat is dan de regeringsverklaring in september, dan een half jaar geleden, waar gezegd werd, we gaan 100 miljoen euro per jaar gaan meer geven. Dus als ik u goed begrijp, is dat meer dan een verklaring, want u zegt van, het wordt effectief geïnvesteerd. Maar ondertussen zitten we ook zaten we vorig jaar met, 8% of 9% of 10% inflatie. Totale uitgaven voor kinderopvang, hoorde ik op de reportage, was 800 miljoen. Zijn die bedragen ook allemaal geïndexeerd? Hebt u daar zicht op? Want natuurlijk, u kunt 100 miljoen...
De personeelskosten zijn geïndexeerd. Ik weet ook dat er...
Omdat bijvoorbeeld de kinderbijslag wordt niet meer helemaal geïndexeerd, dacht ik. Hè?
Nee. Daar zijn wij ook helemaal niet over te spreken. Maar de lonen worden, denk ik, volledig geïndexeerd. Dat is nu wel een heel technische vraag die je eigenlijk vooral aan de aanbieders zou moeten vragen. Mm-hmm. Maar daar ben ik bijna zeker van. En dan is er ook een energiepremie geweest die dan de energiekosten voor een deel heeft gecompenseerd. In alle welzijns- en zorgvoorzieningen trouwens.
Ja.
En dan, de werkingskosten, dat is natuurlijk, de huur en zo, dat is eigenlijk iets dat weet ik niet goed. Ik denk niet dat dat volledig gecompenseerd is. Plus, ik moet er ook bij zeggen dat er al jaren, maar al meer dan 10 jaar eigenlijk met de kaasschaaf op de werkingsmiddelen wordt eigenlijk instellingen van de Vlaamse overheid en subsidies worden eigenlijk al jaar en dag zo gezegd op efficiëntiewinsten gerekend en telkens niet geïndexeerd, de werkingskosten of minder. En dat is,
is dat de reden waar we tot de situatie van nu gekomen zijn? Want het is inderdaad, ik herinner mij niet 20 jaar geleden dat er over kinderopvang, ik heb nog in Holland gewoond en daar herinner ik mij dat mijn collega zei van ja, ik moet eerst een afspraak met de kinderopvang geregeld krijgen en daarna moet je eraan denken om die kleine te beginnen maken. Dus dat leek toen compleet hypothetisch hier, maar we zitten nu ook in die situatie.
Nee, maar dat heeft zich zeker wel al voorgedaan. Dus het is zeker, het is zeker maar één van de redenen. Wat er ook nog een probleem is, is dat er eigenlijk in het nieuwe decreet eigenlijk meer prestatiefinanciering is gaan geven. Dus dat eigenlijk kinderdagverblijven vooral gefinancierd worden voor het aantal kinderen en het enkel voor het aantal uren, of grotendeels voor het aantal uren dat ze kinderen opvangen. Mm-hmm. Dat verandert in 2014 en dat heeft heel veel effect gehad, want kinderdagverblijven worden eigenlijk de vaste vergoeding die eigenlijk de meeste welzijnsvoorzieningen krijgen, een vaste vergoeding voor niet alleen werkingsmiddelen, maar ook echt een soort van basisfinanciering dat je sowieso krijgt, die is afgebouwd en de prestatie is verhoogd, waardoor de kinderdagverblijf echt gepusht wordt om eigenlijk in de limiet te gaan voor het aantal kinderen dat ze begeleiden. Als je dat combineert met geen extra financiering voor hulpvormingsmomenten of momenten voor pedagogisch overleg, zoals in het onderwijs wel in de financiering zit, en gecombineerd dan met het feit dat er ook een enorme druk was, hè, want alsmaar meer wordt er gebruik gemaakt van de kinderopvang. Ik denk dat is overal in alle Europese landen. Maar als je eigenlijk...
Ja, iedereen moet aan de slag, hè? Werkzaamheidsgraad, 80%
en jonge vrouwen. Het is niet alleen dat, maar jonge vrouwen willen ook meer gaan werken dan vroeger, hè. Dat is niet alleen een push van de overheid, dat is ook een wens, hè. Dus in die zin is dat iets dat er is een enorme vraag, en dat was 20 jaar geleden ook al, hoor. Alleen op een of andere manier vonden de meeste mensen nog wel een plaatje. Er was ook nog meer, er waren nog meer grootouders die opvingen. De werkstellingsgraad van de jonge vrouwen, en het zijn helaas zij nog altijd die dat het eigenlijk de push op de kinderopvang het sterkst maken. Hè. De werkstellingssituatie van vrouwen is eigenlijk de drijvende kracht achter het gebruik van kinderopvang. Ieder onderzoek toont dat aan. Dus de jonge vrouwen zijn alsmaar meer gaan werken de voorbije 20 jaar. Dus het tekort was er al, maar niet zo groot. En het tekort wordt alsmaar groter. Dus en dat zie je in alle Europese landen trouwens. Ja. En wij zaten daar inderdaad relatief goed. En er werd ook constant kinderopvang bijgecreëerd. Maar nu blijkt dus, en eigenlijk wisten wij dat al, we hebben het ook altijd al aangekaart vanuit de gezinsbond, op een veel te goedkope manier, op een manier die eigenlijk de kwantiteit naar de voorraden, maar niet de kwaliteit. Want bijvoorbeeld als je vergelijkt met Nederland. In Nederland is het aantal kinderen per begeleider veel lager. Hè? Ze hebben ook niet zo goed opgeleide kindbegeleiders zoals bij ons. Op dat vlak besparen ze ook. Maar op het aantal vlak van het aantal kinderen per begeleider is veel lager.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Ik hoorde de reportage dat het bij ons de norm verhoogd is naar, wat was het, 9 kinderen per begeleider. Terwijl in Nederland dat 4 of 5 is. Dus de helft.
Ja. Nu moeten we er wel bij zeggen dat in Nederland bij ons gaan de kinderen ook heel vroeg naar de kinderopvang. In Nederland zijn er ook kinderen die op 3 maanden al naar de kinderopvang gaan, maar dat is toch wel beperkt. Men blijft wel iets langer thuis over het algemeen. En in veel Europese landen is de moederschapsrust gewoon veel langer en blijven moeders of combinatie vaders en moeders. Want de laatste jaren zijn heel veel Europese landen het verlof voor vaders ook serieus gestegen. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat mensen eigenlijk, dus echte jonge baby's in de kinderopvang die het meeste zorg nodig hebben, die zijn eigenlijk bij ons echt wel als je dat op Europees niveau bekijkt, een van de meest het snelst aanwezig in de kinderopvang. En dat verhoogt de druk natuurlijk ook. Ja. Hè,
Maar u zegt dus dan ook dat die 100 miljoen, dat is dus een dikke 10% bijkomende financiering, niet zal volstaan. Of niet volstaat, want ze zullen er al zijn.
Nee. Er zijn veel goede dingen mee gebeurd. Hè. En noodzakelijke dingen. Eigenlijk dingen die al veel langer hadden moeten gebeuren. Dus je kan dat zien bekijken en je kan zeggen van veel te laat. Hè. Waarom nu pas die subsidiëring optrekken voor iedereen hetzelfde. Alleen toch voor de inkomensgerelateerde opvang overal dezelfde financiering die al lang beloofd was. Waarom nu pas een fatsoenlijke ICT-opvolging, versterking van personeel bij kinderopvang, bij kind en gezin en bij zorginspectie? Want daar was ook weggesaneerd. Hè. Die mensen waren ook het slachtoffer van die besparingsoperaties bij de overheid. Dus waardoor de zorginspectie zijn inspectieopdracht echt niet kon waarmaken.
Er was 30 inspecteurs op 3000 opvangplaatscentra. Ja.
Ja, ze geraakten het eigenlijk alleen maar op waar dat er klachten zijn. En eigenlijk is dat nu nog altijd het geval. Maar nu zijn er gewoon veel meer klachten. De samenleving, als samenleving zijn we ook alerter geworden. Hè. Dat is misschien ook wel iets om mee te geven dat er ook al daarvoor problemen waren. Maar dat er ook heel weinig alertheid was bij het personeel die dingen zag. Bij de buren, bij de ouders zelf. Dus die situatie is ook gewoon, er is een maatschappelijke bewustwording die groter is. Er waren zeker ook al problemen met opvang die niet kwaliteit genoeg was. Dat wordt nu wel strikter opgevolgd, maar nog maar sinds eigenlijk een aantal maanden, hè, sinds we dat personeel hebben en die investeringen hebben kunnen doen.
Ja. U hebt het over een aantal zaken die moeten verbeteren. In de PANO-reportage wordt ook verwezen naar een andere organisatievorm door samengaan van kleuter en lager, met het kleuter- en lager onderwijs. Is dat interessant? En in welke mate is dat dan? Want dat werd bijna een beetje als een soort oplossing voorgesteld.
Ja, wat er heel mooi is aan dat project, ik ken dat ook, ik heb dat ook bezocht een keer, is dat die echt de kinderopvang eigenlijk als een... Het heeft enorm veel voordelen als je die twee dingen combineert. Hè. De overgang is veel zachter. Hè, dus kleuters, kinderen uit kinderopvang, die hebben eigenlijk... Die moeten in een... Het is een hele harde breuk als ze naar de kleuterschool gaan. Hè. Als je daar niet op voorbereid bent, dat zijn ook hele grote groepen. Veel te groot vaak, omwille van te weinig middelen. Maar het is ook gewoon een heel andere aanpak, hè, in het kleuteronderwijs dan in de kinderopvang. Want om de kinderopvang moet ik wel zeggen, de studies die dat er gedaan zijn rond de monitoring van de kwaliteit, het zorgende aspect is wel goed. Hè. De niet functionerende, die niet natuurlijk, maar in principe onze kinderbegeleiders zijn wel goed opgeleid in het zorgende en in het onze kinderen voelen zich over het algemeen goed in de kinderopvang, maar ze leren te weinig bij, ze verdelen zich wat. En dus eigenlijk dat zorgende aspect van opvang en het lerende, het pedagogische aspect van het kleuteronderwijs, die twee samen, die combinatie van die twee, dat zou eigenlijk de ideale wereld zijn, zeker voor de jongste kleuters. Dus dat doen ze daar in Brugge, en dat is maar er zijn ook zo plekken waar dat gebeurt. In Brugge hebben ze nu middelen gekregen om daarmee te experimenteren. En ja, wat vinden wij daarvan? Is het een oplossing om gewoon van 0 tot 6 één systeem te maken? Dat zou een heleboel problemen oplossen. Want bijvoorbeeld nu gaan kinderbegeleiders soms verlaten ze soms de kinderopvang om te gaan werken in het jeugdonderwijs, omdat ze daar betere lonen krijgen en betere uren hebben. Hè, dat zijn dezelfde opleiding, maar de kleuteronderwijs werkt ondertussen met ondersteunende, zorgende en pedagogische personeelskrachten. En dat zijn mensen met diploma kinderbegeleider. Die worden echt een beetje weggeplukt door de betere voorwaarden. Dat zou daar een oplossing voor kunnen zijn. En ten tweede ze zouden elkaar kunnen versterken in hun kwaliteiten. Maar ons systeem is op dit moment compleet gesplitst, dus dat zou een enorme omwenteling vragen. Nu, aan de Franstalige kant zijn ze daar wel al iets verder in aan het nadenken hoe ze dat kunnen implementeren en veranderen en erin brengen. In toegetreden, maar dat vraagt echt nog een enorme omwenteling. Ja. Dus wij zijn dan toch al voorstander om eventueel na te denken over meer samenwerking, zachte transities, simuleren van projecten zoals dat in Brugge is, daar ook financiering voor te voorzien, dat het toch al daar kan gebeuren. En, ja. en dat we dan kijken hoe dat kan verbeteren, zonder dat op dit moment al het hele systeem op de schop moet. Alhoewel, dat zeker de moeite is om er eens over na te denken. Er zijn veel landen in Europa waar 0 tot 6 jaar wel één één systeem is eigenlijk, hè, één bevoegdheid.
Oké, dat is duidelijk. Er zit wel wat storing precies op de lijn, een beetje een geschrap. Ja, we gaan om af te ronden, dus, want u had het al over Wallonië. Hoe zit het daar bijvoorbeeld in Wallonië en Antwerpen bijvoorbeeld? Hoe is de toestand enerzijds?
Ja, ik begrijp dat u bij Antwerpen vraagt als Radio Antwerpen Centraal. Antwerpen heeft ook veel problemen qua aanbod, hè, dus een grote vraag naar kinderopvang. Want dat is in de steden groter dan op het platteland, omdat er meer vrouwen aan de slag zijn in de stad. Dus het is zo dat in Antwerpen, de grootste problemen zijn er momenteel in Brussel. Maar de andere steden, Gent, Antwerpen, de grote steden hebben dat zeker ook. En er zijn andere plaatsen waar dat personeelstekort heel hoog is. Ook omdat kinderbegeleiders daar ook gemakkelijker elders aan de slag kunnen. Het personeelstekort is vooral heel groot. Dat is in Wallonië ook groot. Dat is overal in Europa groot. Hè. Dat heeft ook echt te maken, zoals ik zei, met de onderwaardering van de zorg en vrouwen die alsmaar langer gaan studeren en die meer kansen hebben elders. En we moeten de zorg dus terug interessant maken en echt een niet meer als een ondergeschoven kind behandelen om te kunnen eigenlijk investeren.
En die andere factor dan, dus de gesloten financiering, ja, dat is misschien dus technisch natuurlijk, maar wat belangrijk is, die ook afgesloten in Wallonië of niet? Want daar zit je toch met de socialisten die
Dat wou ik zeggen. Dus in Wallonië is het kindbegeleiderratio veel beter, maar daar is ook een groot tekort aan kinderopvang en daar is het misschien zelfs nog groter dan bij ons. Dus er zijn positieve aspecten, er zijn negatieve aspecten. Er is ook personeelstekort misschien iets minder dan bij ons. Het opleidingsniveau is iets lager en er is iets minder alternatieve mogelijkheden voor de werkstelling. Maar ik ben nu echt wel...
Kent u waarschijnlijk niet.
De details ken ik niet, maar dat is zoals ik het begrepen heb. En dan in Antwerpen, ja, dat is een grote stad, dus je hebt daar ook problemen. Dus er is wel de laatste jaren enorm veel... Subsidies zijn er naar Antwerpen gegaan voor het uitbreiden van de kinderopvang omwille van het grote tekort. Maar ja, de kinderbegeleiderratio, dat is hetzelfde overal. Personeelstekort in steden is groter dan in het platteland, dus daar ook hetzelfde probleem. Dus ja, die feiten doen zich daar ook voor.
Oké, dat is allemaal duidelijk. Dank u wel, Lutgard Vrins van de Gezinsbond.